En wat een valreep is? Friette Gerlach, die zou dat weten, wat een valreep is. Die loopplank waar je mee op een schip van de kade naar het schip loopt.
Is dat de valreep?
Dat is de valreep.
Ah, ja. Ja. En op de valreep. Ah,
op de valreep. Voilà. Ik ben deze week op de valreep naar een tentoonstelling gaan kijken in het Plantijn Moretti's Museum in Antwerpen. Mm-hmm. Dat begint met een reeks prenten van een 16e-eeuwse bruggeling, heeft hij getekend. Jan van der Straat heet hij. Als je een humanist bent, dan mag je Stradanus zeggen.
Je gaat de mensen nu lekker maken voor een tentoonstelling waar ze
die gesloten is. Ja, ja, dat is niet naartoe. Sorry. Jij maakt de mensen lekker voor auteur die geen romans hebben geschreven. Enfin, die Stradanus heet die mens dus, onder humanisten. Die heeft in Firenze een reeks prenten gemaakt met als titel Nova Reperta. Nieuwe ontdekkingen. Het is een soort staalkaart van alle revolutionaire prestaties van wetenschap en techniek in die tijd. 16e eeuw, je hebt dat op school geleerd. Tijd van de ontdekkingen. Goed, Koen, het zijn er 19. Ja. Voilà, slimste mensenlijstje. Het is zonder printjes, want het is radio.
Wat is de vraag?
Noem ze eens op.
Oh, nee. Ja.
Wat waren de... Ja, kom maar, je moet er toch eentje kunnen.
Van welke eeuw juist?
16e eeuw. Wat hebben ze toen ontdekt? Ze dachten, daar zijn we trots op.
Een telescopisch ouder, hè? Dat was Galilee.
Mm-hmm. Ja, het zit er niet bij.
De 16e.
Oh, jeez, ik had gehoopt dat je op zijn minst aan het kompas zou denken of zoiets. Of het buskruid, of ja, toch?
Maar nee, dat zijn de Chinezen veel vroeger.
Ah, maar dat is interessant. Over naar de jury. Geert Magiels.
Goedemiddag.
Curator van die tentoonstelling. Een eeuw van verwondering heet die. Ik zei het net, hè. Kan jij het lijstje uit het hoofd?
Ja, uit het hoofd.
Niet echt.
Ja, er zitten er 20 in totaal. En een van de belangrijkste is de drukpers bijvoorbeeld. Ah, ja. Maar ook de gravure zit erbij. Het kompas wat jij net noemt.
Ja.
De ontdekking van Amerika. Dat was net een eeuw tevoren.
Ik was naar uitvindingen aan het zoeken, maar goed, ja.
Dus in de eeuw tussen 1492, toen Columbus voor het eerst aan wal ging in Amerika, en het moment dat Stradanus die prenten tekent, is er nogal wat gebeurd. En is de wereld nogal grondig veranderd.
Ja.
En die Nova Reperta zijn dus de nieuwe vindingen, de dingen waarop Stradanus terugblikt van wat is er nu zo gigantisch nieuw geweest de laatste tijd.
Ja, maar het is wel interessant wat Koen zei. Hè? Er zitten dingen tussen waarvan je denkt, buskruid, dat is toch al veel langer.
Ja, ja. In de reeks zit ook de watermolen, de windmolen, de bril, de stijgbeugel en het zadel, de destillatie, buskruid en kanonnen. Allemaal dingen die niet zo nieuw waren, die al soms al eeuwenlang meegingen. Maar die door de omstandigheden een nieuwe ontwikkeling krijgen. En dat is dan het verschil tussen een uitvinding die soms ergens gebeurt, vaak door een eenling, en dat blijft een tijdje doorsudderen. En dat is ook gebaseerd op werk van tevoren. Maar dat pas een innovatieve ontwikkeling wordt als het natuurlijk een maatschappelijke impact krijgt en een zichtbaar effect heeft in de samenleving.
Als het een succes wordt op een of andere
manier. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel uitvindingen die niks worden en waar we nooit meer iets van horen.
Zoals bijvoorbeeld. Zeg maar, de stijgbeugel bijvoorbeeld. Dat vond ik wel een fascinerende.
Dat had je gevonden.
Ja, die stijgbeugel.
Ja, oké, goed. En je kan je paardrijden, maar daarvoor konden ze ook al paardrijden. Kan je beter paardrijden met de stijgbeugel?
Nou, je kan niet alleen beter paardrijden, je kan je paard beter besturen. Maar je kan ook, terwijl je in het zadel zit, stabieler staan, zodanig dat je een boog kan afschieten of met een zwaard vechten. Dus militair gezien was dat een gigantische ontwikkeling die andere soort van oorlogsvoering toeliet. En die geholpen heeft om met die paar honderd paarden die ze de Spanjaarden mee naar Zuid-Amerika namen, om daar de lokale bevolking, of wat er nog van over was, onder de voet te lopen.
Ah ja, het helpt bij genocides bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is handig. Het polijsten van zwaarden en harnassen staat daar ook tussen. Daar heeft je ook een volledige print aan gewerkt.
Ja, dat is een... We staan er niet zo bij stil, maar op een heel ruw harnas, daar blijven pijlen of zwaarden makkelijker in haken. Die hebben daar meest grip in. Ja, hoe ruwer een oppervlak, hoe minder makkelijk je daar overheen schuift.
Dus dat polijst, ik dacht dat is voor de show, dat is een soort sierkunstachtig iets. Maar...
En 80% van alle energie en geld dat er gestoken werd in het maken van een harnas, van wapenuitrusting, ging juist in dat polijsten zitten. En daar had je dan weer die wind- of die watermolens voor nodig. Want als je dat met de hand moet doen, dan was je weken bezig, maar met zo'n machine, met machinaal aandrijfkracht, kon je dat natuurlijk veel beter doen. Dus dat waren dingen die in de oorlogsvoering heel belangrijk werden.
Ja, die prenten, ik probeer het mij voor te stellen. Dus dat is te zien bij Plantijn in het museum, omdat dat daar gedrukt is.
Nee, het is daar niet gedrukt. Het interessante achtergrondverhaal is dat Stradanus in Firenze woonde en werkte.
Mm-hmm.
werd geregeld, kreeg die opdrachten van de medici, die daar toen de baas waren, zat in een kring van humanisten, waar ze over dit soort nieuwe technologische ontwikkelingen heel erg nadachten en daarmee bezig waren en daar discussies over voerden. Hij maakte die prenten, en je moet je voorstellen, dat zijn een soort van flowcharts of infografieken of beeldverhalen. Want er staat dus niet één watermolen op, maar er staat een heel verhaal op van mensen die watermolens maken en gebruiken en hoe dat gebeurde. En die hele procesketen wordt verbeeld.
Een soort van stripverhaal waar je kan...
Een soort van stripverhaal, van la lettre. En hij zet dus een heel proces, wat normaal door verschillende mensen na elkaar wordt uitgevoerd, zet hij in één beeld samen.
Ja.
Hij tekent, Stradanus tekent, maakt die tekeningen en die worden naar Antwerpen opgestuurd en worden daar gegraveerd. De kopergravure bestaat dan al, dus ze kunnen dat in heel veel detail tekenen en uitwerken. En dan komen die proefdrukken terug naar Firenze en dan worden die nagekeken, gecorrigeerd en dan gaan die terug naar Antwerpen. En daar wordt ze dan gedrukt door Galle. Dat is een collega van Plantin, die een paar straten verder woonde. Plantin was gespecialiseerd in boeken en teksten en Galle in gravures. Maar ze kenden elkaar allemaal, er waren collega's natuurlijk en die verdeelden ook het werk. De reden waarom nu voor die tentoonstelling bij Plantin deze serie wordt gebruikt, is omdat de wetenschappelijke inhoud daarvan heel sterk aansluit bij wat Plantin ook aan het doen was. Want zowat 60-70% van al het wetenschappelijke drukwerk in West-Europa van die tijd is hier in Antwerpen gedrukt geweest.
Ja.
Dus dat was een heel belangrijk onderwerp van de drukproductie.
Je kan je dat niet voorstellen, hè? 60-70% van alle wetenschappelijk werk hier in Antwerpen gedrukt.
Ja.
In wat toen de grootste drukkerij ter wereld was.
Ja, het is
van Europa, maar Europa was wat dat betreft de wereld.
Het is niet voor niks werelderfgoed. Hè? Dus iedereen die nog niet naar Plantijn, het Moretus Museum is geweest, die moet dat ook
op zijn lijstje zetten. Want het is dicht. Door
het is
corona.
Nu dicht, maar hopelijk gaat het allemaal beter gaan.
Maar dat is een beetje een soort Waar halen wij onze informatie vandaan? Van het internet?
Ja.
Daar zat het allemaal samen in die boeken.
Dat is een van de redenen waarom op de openingspagina van de Nova Reperta staan er een negental samengevat. Dat is de voorpagina van de krant.
Ja, het zijn 20 prenten en de eerste is een soort samenvatting van dit is wat je gaat
de
krijgen.
Dingen die je moet weten. Centraal daarin staat de drukpers. Want die zorgde er natuurlijk voor dat er informatie op een gigantische schaal die eerder niet gezien was, kon verdeeld worden naar heel veel mensen. In de tentoonstelling ligt een mooie serie van één tekst, een paaslied, dat dateert nog van de klassieken. En de eerste versie is een handgemaakt manuscript uit 800. En dat is dus weken, zo niet maanden, door verschillende mensen aan gewerkt. En dan heb je één unieke kopie. En die zat trouwens in de privécollectie van Plantin, want hij verzamelde dat soort dingen. Daarnaast ligt diezelfde tekst gedrukt bij Plantin. En als je dus de goede genoeg persen had en genoeg mensen om mee te werken in de drukkerij en genoeg papier voor hadden, dan kon je er daar honderden van maken op een week tijd. En dan daarnaast ligt een print-on-demand versie van diezelfde tekst die je nu voor minder dan het geld van een bioscoopticket op 2 dagen tijd hebt.
Ja. Dus die... En dat is nog altijd op papier.
En dat is nog altijd op papier.
Eigenlijk hoort er nog een USB-stick naast te liggen in een glazen kast.
Dat had ook nog gekund, maar je ziet dus dat die tekst...
Of een cloud.
Het verhaal blijft altijd hetzelfde, alleen die drager verandert. En dat is die innovatie natuurlijk. Op dat moment zijn al de middelen daar, het papier, de drukinkt, het lood om de letters te maken, om dat mogelijk te maken. En dan krijg je ook ineens een explosie van informatie die zich verspreidt over de wereld en die op dat moment vanuit Antwerpen komt. Antwerpen, een van de grote wereldhavens. Dus dit was niet alleen een plek. Ik zeg dit omdat
we zitten in Antwerpen.
Hier aan de Scheldekaai, een paar honderd meter hier vandaan. Daar kwamen al die goederen van over heel de wereld. Die kwamen daar aan. En niet alleen de goederen, maar ook de informatie natuurlijk. Ja. Al die kennis die van dat andere continent van de andere kant kwam, dat spoelde hier aan. En dat ging van hieruit door naar de rest van Europa.
Zeg maar, die kennis en wetenschap, zei ik daarnet. Maar als je dat lijstje zo eens bekijkt, daar zit hoe je zijde moet maken bijvoorbeeld. Watermolen, windmolen, zei je al. Olijfolie, rietsuiker en zo. Het is heel vaak techniek. Het is niet wetenschap zoals wij vandaag wetenschap als kennis.
Wetenschap definiëren. Zoals wij dat nu kennen bestond toen helemaal nog niet. Scientia wel, kennis, wijsheid. Maar wetenschap op zich was nog geen categorie zoals wij die nu kennen.
Je bedoelt zoals met experimenten en
ja, bijvoorbeeld. Ja, want je zou nu zeggen, 20 jaar voor de Nova Reperta gemaakt werd, had Vesalius zijn boek over de anatomie van het menselijk lichaam
Dat is gemaakt. Wetenschap, hè?
Dat is wat wij nu wetenschap zouden noemen. Copernicus had zijn boek gepubliceerd over, over het planetenstelsel en de zon die in het midden staat. Dat zouden wij nu rekenen bij de grote wetenschappelijke theoretische doorbraak.
En daar heeft hij geen prenten aan gewijd.
Nee. Hij was vooral... Of hij, niet alleen hij, want hij verbeeldt maar waar de mensen toen mee bezig waren. Hij verbeeldt vanuit ook die mercantiele invalshoek natuurlijk die er toen was. Wat werkt er? Mm-hmm. En de grote omslag toen was van... We gaan ons niet langer vertrouwen op de kennis van de klassieken, zoals die overgedragen was uit de oudheid. Maar we gaan nu kijken naar wat er werkt en naar wat wij zelf ervaren en wat wij experimenteel in de praktijk hebben bewezen dat het werkt. Zoals de destillatie, zoals dat buskruid, zoals het maken van zijde uit cocons van de zijde.
Ja, klein minpuntje, er zit één ding tussen dat niet werkt. Het pokhout.
Het wat?
Het pokhout.
Pokhout.
Ja, ik hoopte dat je dat ging vragen. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Wat is pokhout?
Pokhout is een boom, een stuk hout.
Je kan een stuk pokhout zien ook in de tentoonstelling. Ja, dat hangt daar aan de muur.
Dat hangt daar aan de muur. Ja. Goed beveiligd, want dat, dat weegt niet alleen ontzettend zwaar voor wat het is. Dat is ook ontzettend duur en zeldzaam. Geworden ook, maar in die tijd was het ook al. Het kwam uit Zuid-Amerika en men verlangde dat syfilis kon genezen. Want syfilis was ook een ziekte die mee uit Zuid-Amerika was teruggekomen. Moet je dat niet onderschatten, want dat heeft corona-achtige dimensies. In de 50 jaar nadat Columbus terugkwam en syfilis en hij of zijn mannen brachten dat mee, is dat als een lopend vuurtje door Europa gegaan. Ja. Dus op 50 jaar tijd zijn er 16 miljoen mensen aan syfilis gestorven.
En het zou 500 jaar doorwoekeren.
Het heeft doorgewoekerd tot er antibiotica waren om het mee op te lossen. En men beschouwde dat pokhout, als het zat in één pakketje, door God afgeleverd. Je had een besmettelijke ziekte, maar je had ook een
geneesmiddel medicijn erbij
geleverd.
Is pokhout, is dat het hout van de pokboom?
Ja. Guayacum. In dat land.
Ja, je kan er ook heel goed katrollen mee maken. Stel dat je een schip zou
Een van de mooie eigenschappen, en daarom zit het natuurlijk ook nog in deze serie, omdat het hele praktische toepassing heeft. Dat is hout dat heel veel olie bevat en dat, als je het gebruikt voor een as bijvoorbeeld, zichzelf smeert.
Ah, ja.
Dus in alle assen van windmolens en watermolens waren meestal van dat pokhout gemaakt. Dus er ontstond een grote handel in dat pokhout. Dat was ontzettend veel waard. Dat was soms wel 20% van al het hout wat in een haven als Genua werd binnengebracht op een jaar, was pokhout. En omdat het dus... Men beweerde dat syfilis kon genezen. Je moest dat dan hout dat een schilferen en afkoken en dan moest je dat aftreksel zo heet mogelijk drinken. En dan toedekken met dekens, dan moest je het uitzweten. Dus op een van die print van de Nova Reperta die daaraan gewijd is, zie je een aantal dingen. Je ziet een schilderij aan de achtergrond tegen de muur hangen waarop je een bordeelscène ziet, waar dus duidelijk werd waar je de syfilis opliep. En dan zie je daarnaast een man die dat hout aan het bewerken is, vrouwen die daar dat aftreksel van het maken zijn en dan de patiënt die het toegediend wordt. En er was nog één alternatieve behandeling, dat was kwik. Ja. Kwik, weten we allemaal dat dat niet zo gezond is, zeker niet als je dat ook nog inwendig gaat gebruiken. En er waren dus twee scholen ontstaan. Hoe moet je dat behandelen? En met alle mogelijke pseudowetenschappelijke verhalen die daarbij komen, aan de ene kant, wat je nu ook ziet met corona, dat er beweerd wordt dat allerhande middeltjes het virus zouden kunnen stoppen of tegenhouden, of de ziekte genezen. En aan de andere kant heb je die tweestrijd tussen de verschillende geneesmiddelen zijn en mensen die daar dan geld aan verdienen. De Fuggers, een van de grote handelsfamilies van die tijd, die hadden een quasi-monopolie op dat pokhout. Dus die gaan natuurlijk er alles aan doen om dat zeldzaam te houden en daar mooie verkoopsverhaaltjes bij te vertellen.
Dat het helpt.
Dus dat heeft 100 jaar geduurd voor dat verhaal begon weg te deemsten, omdat het uiteindelijk toch echt niet bleek te helpen.
Nee, luisteraars, niet hè. Pokhout tegen syfilis.
En je krijgt daar dus nog een verhaal bovenop, want in het begin is dan iedereen zo enthousiast dat het niet alleen voor syfilis kan gebruikt worden, maar ook voor een heleboel andere ziektes. Heel typisch voor pseudo wetenschappen natuurlijk.
Als het goed is voor alles.
Ja,
boer let op je kippen.
Zo is het, ja.
Ja. Wat ik ook zo mooi vind aan de tentoonstelling die je hebt samengesteld, Geert, is dat het is niet alleen het feest van die 16e eeuwse ontdekkingen, maar ook van wie de prijs daarvoor betaald heeft. Ja. Daar zit een fikse keerzijde aan die gele medaille. Hè?
Een van de centrale verhalen in de tentoonstelling is die ontdekking van Amerika. Ja. Dat is het begin geweest van de geglobaliseerde wereld zoals wij die nu kennen. Want wat was er in Zuid-Amerika? Wat zeer gegeerd was, om te beginnen zilver uit de zilvermijnen in Zuid-Amerika. Maar ook tabak en suiker. En later ook een hoop andere dingen, zoals de aardappel en de maïs. En we staan er niet meer bij stil dat de wereldkeuken die wij nu kennen met de tomaten en aardappel en de maïs, dat eigenlijk helemaal gebaseerd is op dingen die vandaar komen. En dat zilver, dat werd dus naar hier gebracht, daar heeft het Spaanse Rijk zich groot meegemaakt. Het was een onbeperkte aanvoer van zilver. Zilver was voor de inwoners van Zuid-Amerika alleen maar iets waar je juwelen mee maakte, maar dat was geen waardevol ding dat voor geld kon doorgaan. Aan de andere kant van de oceaan, de Pacific Ocean, daar bouwden die Spanjaarden ook schepen die voeren naar de Filipijnen, die ook zilver meenamen. En dat werd daar opgehaald door de jonken die uit China kwamen, waar de Chinese keizer ook zijn keizerrijk mee overeind hield. Ja. Dus je kreeg twee machtsblokken die gefinancierd werden door die toevoer van dat waardevolle spul uit Zuid-Amerika.
Gigantische roofbouw.
Maar de mensen die, de oorspronkelijke bevolking van Noord- en Zuid-Amerika was gedecimeerd door de besmettelijke ziektes die de ontdekkingsreizigers daar naartoe hadden gebracht.
In ruil voor syfilis,
malaria, de pokken, ja. De griep, de mazelen en zo. Dus de 90% van de oorspronkelijke bevolking was daar uitgestorven. Dat was de reden waarom de ontdekkingsreizigers daar aankomen en zijn in een half leeg land zien, waar niemand meer woont. En het idee kon dus bij hen postvatten van dit hebben wij van God gekregen, dit is een maagdelijk paradijs en hier mogen wij de rijkdom zomaar van gebruiken. Maar zonder werkkrachten kan je er natuurlijk niet veel mee doen. Dus wat moesten ze doen? Ze gingen, slim als ze waren, mensen uit Afrika halen die ze tot slaaf maakten. 13 miljoen hebben ze naar de andere kant versleept om daar te gaan werken. En die mensen die waren wel allemaal bestand tegen malaria en dergelijke, want het was endemisch op de plekken waar zij vandaan kwamen.
Ja.
En dan krijg je de hele slavenhandel natuurlijk. En er ontstaat een soort van carousel. Je vaart van West-Europa naar Afrika met wapens en buskruid en smederijwerk. Je ruilt dat daar voor
slaven.
Je brengt die slaven naar Amerika. Je laat ze daar werken en je brengt dan de suiker en de tabak en het zilver.
Want de verhalen van de ontdekkingsreizigers en al die uitvindingen van de 16e, 17e eeuw, die heb ik wel geleerd op school. Maar dat van die slaven en zo, dat komt echt van veel later.
Dat komt veel later, zou je denken. Maar we hebben daar een aantal boeken in de...
Ja, dat is waar, die ook aan zien aanklachten van toen dat tegen moment, dat soort
er was een Spaanse
priester. Nu moet ik wel zeggen, Geert, je zegt, je kan die in die kasten daar gaan zien, maar ik vrees ervoor.
Voorlopig niet.
Onthoud het, luisteraars. Een tentoonstelling door Geert Machiels helemaal samengesteld. Als die corona voorbij is, ga kijken in het museum. Plantijn Moretus. Geert, dankjewel.